We zijn enkele weken nu op pad, eigenlijk op reis met de kenmerken van de gemeente te Antiochië. En toen ik de eerste opzet maakte met Johan, en we kwamen, zeg maar, we volgen daarbij zeg maar, een boek wat door Henk Stoorvogel is geschreven. Toen zette ik op 13 mei, was het thema Liefde voor Israël. En ik had totaal niet in de gaten dat 14 mei, 70 jaar, de staat Israël bestaat. Dat 14 mei morgen is gedacht, wordt er herdacht, dat David Ben-Gurion de staat Israël uitriep. En de Verenigde Staten de eerste was die dat erkende. Alleen de Verenigde Staten erkenden dat land als staat. En in de nacht van 14 op 15 mei was het zo dat onder leiding van Egypte het land werd ingevallen om deze staat die opgericht werd, om dat niet te doen, om dat terug te dringen. En ik vind het een groot voorrecht om, zonder dat we wisten, zonder dat ik daaraan gedacht heb, om vandaag over de liefde voor Israël te spreken. Een van de kenmerken van de gemeente in Antiochië is dat ze een intense, nauwe relatie hadden met Jeruzalem. En ik zal het wat breder trekken vanmorgen, niet alleen te hebben over de broeders en zusters in Israël, daar kom ik zeker ook in de preek op terug, maar ik zal het ook hebben over het volk, de staat, het volk Gods. Daar wil ik eigenlijk ook met jullie over nadenken. En ik weet, ben me zo bewust. Het is de eerste keer dat ik echt, daar moet je volgens mij in groeien of in ieder geval de moed toe hebben, omdat ik altijd een beetje verwacht was over Israël. Het is ook eigenlijk, ik heb ook in mijn dagboek geschreven, Heer, het is meer komt er nu op geloof aan als op weten. Dus het is niet een kennispreek, omdat ik zelf, zeg maar, ik heb vrienden die daar veel meer inzicht in hebben als ik zelf. Ik heb veel gelezen in de jaren. Ik heb ook veel wat ik niet weet. En ik geloof ook dat zoveel het niet weten. Sommigen denken het te weten. En het uitgangspunt, als je spreekt over Israël, heeft veel te maken altijd met welke eindtijdvisie heb je. Daar heeft het heel veel mee te maken. Ik heb dat, deze invalshoek heb ik niet gekozen. Ik heb de invalshoek gekozen, wat denkt God over Israël? Wat zegt God over Israël? Ik heb niet de invalshoek gekozen over hoe het zou gaan in de geschiedenis. Ik heb daar wel mijn meningen over. Ik denk er ook veel over na. We hebben er ook met de jeugd van toen, als je het boek Openbaring hebt bestudeerd, dan is het zo dat je komt er niet op uit als je niet weet wat met Israël gebeurt in de toekomst. Dan kun je dat boek gewoon niet verklaren. Of je doet het zoals wat eigenlijk gebeurd is vanaf de middeleeuwen, dat het vergeestelijkt werd. Dat gezegd werd, Israël daarmee is afgedaan. De gemeente is daarvoor in de plaats gekomen. En alle beloftes die in het Oude Testament staan, die worden vergeestelijkt en toegepast op de gemeente. En dat is een gigantische misvatting. Ik zal daar ook met u een kort... Want dat maakt God, laat ik de kern aan meteen pakken, dat maakt God onbetrouwbaar. Als God een belofte geeft over Israël, en ik kom deze beloftes niet na, waar ontlenen wij dan aan dat hij de beloftes die hij doet in Christus in voor ons als gemeente, dat hij die wel nakomt? Dat is mijn grootste kramp in al deze dingen die ik soms lees en hoor en wat toegepast wordt op de gemeente en wat toegepast wordt op Israël. En dan denk ik van, als dat zo is, welke zekerheid heb ik dan überhaupt over mijn behoudenis? Weet u, zo diep gaat dat onderwerp. En ik wil dan met u kunt me daarop aanspreken, u kunt me daarop corrigeren. Ik heb niet de wijsheid in pacht, het is een van de preken die ik ook echt ervaar. Ik heb elke preek, die houd ik in totale afhankelijkheid van de Heere God. Maar deze preek, die heb ik, en dat doe ik met veel preken, maar in het bijzonder deze preek, die heb ik zeg maar aan de hand van de 2 Korinthebrief, daar staat dat we eigenlijk spreken als predikers voor Gods aangezicht. En elke preek houd ik voor Gods aangezicht. En elke preek die ik doe, die spreek ik uit als een gebed voor de Heere God. Elke zondagmorgen. Als hij tijd heeft, komt hij om 7 uur bij me langs. Dan ziet hij me in mijn tuinhuis. En dan kunt hij zich verheugen op de samenkomst. Elke zondag. Of ik preek of niet preek, dat maakt niks uit. Maar als ik preek, dan is het zo dat ik om 7:15 zit ik daar en spreek ik met de Heere God. En deze preek, die houd ik eigenlijk ook voor God. En u mag meeluisteren. Laten we eerst bidden en dan ga ik met u samen nadenken. Vader, wat Ruud zo bad, dat is zo waar, Heer, dat er steeds weer opnieuw, elke keer, door de hele geschiedenis heen, niet alleen die laatste 70 jaar, maar als ik denk aan de vervolgingen, als ik denk aan de kruistochten, als ik denk aan de Tweede Wereldoorlog, o Heer, uw volk staat altijd onder druk. En ik wil u bidden dat u me vervult met die Heilige Geest, dat ik echt mag vanuit die heiligheid, van die omgang met u, van daaruit wil ik spreken over dit onderwerp. Waar zo verschillend over gedacht wordt in de christenheid, en waar het nu erop aankomt dat we kijken naar u en niet naar het volk. En dat we dan het volk ook beter begrijpen. Ik wil u bidden dat u me passie geeft. En dat we met passie luisteren. Dat bid ik u tot eer van uw naam. Amen. Ik wil met u graag lezen Deuteronomium 7. Vers 6 tot en met 9. Wat de Heere God zegt. Want u, en dan heeft hij het over Israël. Want u bent een heilig volk. Israël is een heilig volk voor de Heere. Uw God, de Heere, uw God, de God van Israël. Heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn. En Israël, dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat hij groter was dan alle andere volkeren, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was het kleinste van al de volkeren. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is God, de getrouwe God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt, voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen, tot in 1000 generaties. Weet u, we denken zo na als over die kenmerken van de gemeente in Antiochië. En we willen deze kenmerken, die leggen we uit wat de kenmerken eigenlijk zijn. En de bedoeling is, en mijn gebed is, dat deze kenmerken in uw persoonlijk gestalte krijgen. En vanuit uw persoonlijk leven met de Heer Jezus en de kennis die we hebben, dat zeg maar in ons hart landt, naar ons hoofd en handen gaat. En dat het zo mee gestalte krijgt in uw leven. En daarmee krijgt het ook gestalte in een gemeente. Dat is, je kunt iets, de kenmerken van een, als we zo spreken over de kenmerken in Antiochië, dan kun je wel zeggen van, we kijken naar deze gemeente, hebben wij ook deze kenmerken. Maar die kenmerken dat de Heer Jezus Heer is, dat er meervoudig leiderschap is, dat we goed met conflicten kunnen omgaan. Dat zijn allemaal kenmerken die gestalte krijgen in de persoonlijke leden van de gemeente en daarmee gestalte krijgen in de gemeente. En zo ook echt als het gaat over die liefde voor Israël. Weet je, in Antiochië was het zo, dat we hebben daar ook naar gekeken toen er een conflict kwam in deze gemeente, dat sommige farizeeërs die waren gekomen en die hadden tegen die heidenen, deze gemeente die bestond uit heidenen en joden, en die hadden tegen deze gemeente gezegd van, als de heidenen zich niet laten besnijden, dan kunnen ze niet behouden worden. En wat doen ze? Daar hebben we toen die morgen over nagedacht of die middag. Wat doen ze? Ze kregen een heel onverzorgde voetreis aangeboden naar Juda. 800 kilometer verder. Om met dat conflict, om daar met de broeders in Jeruzalem te over spreken. Ze gingen niet zelf wat doen, maar ze gingen terug naar Jeruzalem om daar de dingen te bespreken. Antiochië was ook, er was een profeet die vertelde tegen de gemeente dat er een hongersnood zou zijn en dat, dat die ook Jeruzalem zou treffen. En wat gebeurt er dan in Antiochië? Dan wordt er geld verzameld, ze gaan bidden en verzamelen en dat vinden je allemaal in het boek Handelingen en dan sturen ze dat geld terug daar naar Jeruzalem, omdat ze een enorme passie hebben voor Jeruzalem. En je ziet ook dat herders, leraars, profeten, apostelen, dat die naar Antiochië gestuurd worden om daar de broeders en zusters te helpen. Dus er was een intense relatie tussen deze gemeentes en er was een enorme passie tussen de heidenen die daar tot geloof waren gekomen en de broeders en zusters in Jeruzalem. Maar ik wil het eigenlijk wat verder trekken, omdat het dus niet alleen om die onderlinge relaties wil ik het hebben. Daar kom ik uiteindelijk wel dadelijk op uit. Hoe maken we dat praktisch, die liefde voor Israël? Maar mij gaat het ook om iets breder te trekken. Niet alleen naar de gelovigen in Israël, die nu daar een gemeente, die daar de gemeente vormen. En daar een het messiaanse beleidende Joden die de Heer Jezus echt hebben leren zien en kennen als hun herder en hun verlosser, hun heiland, hun Heer. Maar ook wil ik kijken in eerste instantie naar het volk, naar de bekeerde en onbekeerde. Want daar spreekt eigenlijk het Oude Testament over. Er wordt nergens een onderscheid gemaakt als het gaat van, als God spreekt over Israël. Als hij spreekt over dat volk wat hij geroepen heeft, dan zegt hij niet, dat zijn alleen diegenen die mijn geboden houden. Dat zijn alleen diegenen die ik geroepen heb. Nee, hij spreekt daar, hij maakt daar geen enkel onderscheid in. En ik kom daar zo dadelijk op terug, wat dat te betekenen heeft. Zeker als het gaat over behoudenis. Want daar ligt, daar zie ik, daar voelt hij misschien zelf een beetje aan van, daar moet ik iets over zeggen. Hoe zit dat nu precies in elkaar? En daar zal ik ook iets over zeggen. Maar ik wil eerst kijken naar het volk. En zoals u in Deuteronomium wat we gelezen hebben, die liefde die er is voor Israël, daar wil ik eigenlijk uitkomen van, wat houdt dat nu voor ons praktisch in? Daar wil ik eigenlijk naartoe. Op het einde van de preek is, wat houdt dat nu praktisch voor ons als gemeente in? Wat heeft dat voor mij persoonlijk voor een betekenis? En wat houdt dat nu praktisch voor u persoonlijk nu in? Daar gaat de lijn. Als ik kijk naar Deuteronomium 7, wat we nu net hebben gelezen, dan roept God een volk en dan zegt hij, dit volk is mijn persoonlijk eigendom. En daar staat het volk wat het kleinste was van alle volkeren. Waarom roept God dit volk? Dat is mijn uitgangspunt. Want als je dat goed beseft, dan ga je alle dingen ook heel goed begrijpen. Er zijn maar twee redenen. De eerste reden die God zegt is, de eerste reden die God geeft, hij heeft het volk lief. Hij houdt van het volk. Hij houdt van dit volk, staat er in Deuteronomium. En waarom houdt hij van het volk? De reden is, maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Dat moet u goed begrijpen. God heeft het volk lief. En waarom heeft hij het volk lief? Omdat hij het volk lief heeft. De reden is niet dat het volk iets gedaan heeft. De reden is niet dat het een gerechtig volk is. De reden is niet dat er gerechtigheid vanuit Jeruzalem of vanuit het volk komt. Nee, dat is de enige reden dat God het volk lief heeft, is in hemzelf gelegen. In hemzelf gelegen. Ik zeg het nog eens. De enige reden dat God het volk lief heeft, is dat hij de Heere lief heeft. Vanwege de liefde van de Heere voor u. Dat moet je heel goed begrijpen, want anders ga je dus een hele verkeerde kant uit. Want er is in die zin geen enkele reden dat God het volk of u of mij, je kunt het ook breder trekken, lief zou hebben. De enige reden dat hij het volk lief heeft, is dat hij het volk lief heeft. En ik weet, ik zie sommigen bedenkelijk kijken, waar heeft hij het nu over? Maar dat zegt Deuteronomium 7. Deuteronomium 7 zegt, er is geen enkele reden, het was geen groot volk, het was geen bijzonder volk, het was geen volk wat God eerde. Dat zullen we ook in de geschiedenis zien. Nee, God roept het volk, het kleinste volk, en vanwege de liefde van de Heer. En dat is zo ontzettend belangrijk om te zien, omdat er dan ook gebeurt, die liefde voor God, die wordt uitgedrukt in enorme passie. Als je het Oude Testament eigenlijk leest, dan wordt deze liefde, die wordt in een enorme passie wordt die uitgedrukt. In Jeremia 31, vers 20, daar staat, is Ephraim voor mij niet een dierbare zoon? Is Ephraim niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker voor over hem ontfermen, spreekt de Heer. Hier wordt eigenlijk die relatie die er eigenlijk is tussen de Heere God en Israël, wordt hier beschreven als een relatie tussen een dierbare zoon en hem. Dat is eigenlijk een enorme passie, een lievelingskind. En de reden is dat God het lief heeft en dat de enige reden dat God het volk lief heeft, is dat hij een God van liefde is. De reden ligt in hemzelf. Maar weet je, het is zo bijzonder als je het over passie hebt, dan zie je eigenlijk dat God spreekt in die relatie tot Israël als tot een minnaar. Een minnaar. Iemand die zoals een vrouw of als een man een vrouw begeert in het huwelijk. Zoals een man een vrouw eigenlijk vol van passie daarover kan spreken. In Ezechiël, daar staat, en weet je, als ik die teksten lees, dan is het vaak zo dat die teksten die worden gebruikt in prediking, hoor ik regelmatig, die worden gebruikt en worden dan van toepassing gebracht op de gemeente. Of op ons persoonlijk. En dat mag ook. Dat mag ook, omdat het iets van het karakter van God laat zien. Maar je moet er altijd bij vertellen, en dat probeer ik u altijd bij te vertellen als ik preek, waar is deze tekst voor het eerst voor bedoeld? U mag het wel toepassen op de gemeente en je mag het ook toepassen op jezelf, maar daarvoor is het niet geschreven. En dat komt eigenlijk dat er is een bepaalde trend geweest van wat ik al zei, van een vervangingstheologie, zo noemen ze dat. Een vervangingstheologie dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. En wat gaan we dan doen als je daarin eigenlijk wordt opgevoed? Wat we dan gaan doen is dat de beloftes die op Israël komen, die worden op de gemeente geplakt. En dan wordt deze tekst die voor Israël is geschreven, die we nu gaan lezen, die wordt dan geplakt op de gemeente, maar daarvoor is die niet bedoeld. Die kun je daar wel op toepassen, maar hij is geschreven vanuit die passie van God, dat hij een passie heeft voor het volk. En dan staat er in Ezechiël 16, toen ik voorbij u kwam, zag u trappelend in het bloed en ik zei tegen u, in uw bloed, leef. Ja, ik zei tegen u in uw bloed, leef. Ik heb u even overvloedig gemaakt als het gewas op het veld. U groeide op, u werd groot, u kwam tot grote schoonheid. Uw borsten werden stevig, uw haar groeide, maar u was naakt en bloot. Toen ik voorbij u kwam, zag ik u en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde ik mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer ik u een eed en ging een verbond met u aan. Spreek de Heere, Heere, en zo werd u van mij. Weet je, ik heb natuurlijk meer tijd gehad om over deze tekst na te denken. Maar wat me zo ontzettend ontroerde, dat was de passie waarmee God tot uitdrukking brengt, waarmee hij over dit volk spreekt. Hij ziet het verloren, als het ware een kind wat op het open veld, zo staat het er ook in Ezechiël, als op een open veld wordt weggegooid, trappelend in het bloed. En hij komt voorbij en ziet dat volk trappelend in het bloed en dan ziet hij daarin en zijn liefde. Er was geen enkele reden om daar, zeg maar, daar is geen enkele reden om lief te hebben, maar het is de liefde van God die dan dat ziet trippelen in het bloed en hij zegt dan tegen hem, leef. Ik heb je overvloedig gemaakt en dan wordt er een prachtige, en met zoveel passie wordt er gesproken over die liefdesrelatie, dat de bruid opgroeit en als het ware zover is om in de echt te verbinden. Als het ware om die passie ook te uiten. En dan zie je eigenlijk dat God Israël lief heeft en de oorzaak ligt in hemzelf. En hij spreekt er intens over met een intense passie. De tweede reden, dat is dat God zich verheerlijkt door dit volk heen. Weet je, hij zegent de volkeren door Israël. En zijn heerlijkheid, zijn trouw, zijn barmhartigheid, zijn vergeving, zijn verzoening, zijn liefde, geduld, die schittering van zijn luister, wordt door dit volk zichtbaar. Jesaja 49, vers 3 zegt, en hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Weet je, dat is een tekst die wordt van toepassing gebracht op de Heer Jezus, maar dat wordt Israël eigenlijk genoemd. En ik weet niet waarom dat mij met een hoofdletter is, want ergens, ik heb zelden gezien dat Jezus Israël genoemd wordt. Dit is een tekst die gaat over Israël. Dat is een tekst waarin God zich, zeg maar, in de context zie je dan wel, dat in die hele context van Jesaja 49, zie je wel dat het over de Heer Jezus gaat, maar uiteindelijk zie je eigenlijk dat God zich door dit volk gaat verheerlijken. Weet je, hoe zouden wij weten, ik heb daar al eens met Henk Binnendijk over gehad. Toen hadden we het eigenlijk over de zondeval. Maar uiteindelijk kregen we het ook over Israël. En als u over God nadenkt, over zijn heerlijkheid, over zijn gerechtigheid, over zijn heiligheid. Dat zijn alles eigenschappen die we zouden leren kennen als bijvoorbeeld er geen zondeval zou zijn geweest. Dan zouden we dat ook nog weten. En ook als Israël niet had gekozen, als we niet het Oude Testament, zeg maar, die geschiedenis hebben gezien van wat dat eigenlijk allemaal inhoudt. Maar op het moment dat, zeg maar, een volk zich afkeert, daar zal ik zo dadelijk iets van zeggen, als het afgoderij gaat bedrijven, dan zie je die schittering van de vergeving als het volk terugkomt. Dan zie je die schittering van de verzoening, dat God zich verzoent. Dan zie je, zeg maar, het geduld, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Ik heb de barmhartigheid van God en het geduld van God en de diepe, intense goedheid van God, die kun je lezen zoals je ziet hoe God met het volk van Israël omgaat. Daarin wordt dat geopenbaard voor u. U vindt het misschien vanzelfsprekend dat God goed is en dat God geduldig is en dat God vergevend is. Ik vind het niet vanzelfsprekend. Het is een diamant die ik pas ga zien in de situatie waarin dan die schittering wordt getoond als het volk terugkomt. Als het volk zich verootmoedigt. Dan zie je eigenlijk het hart van God, zijn goedheid, zijn vergeving. En die verheerlijking en die zegen voor de volkeren, dat God dit gebruikt en dit volk gebruikt om zijn zegeningen te laten zien, krijgt zijn hoogtepunt natuurlijk met de geboorte van Jezus Christus uit een Joodse moeder en een hemelse vader. Uit een Joodse moeder en een hemelse vader. En dan zie je ook dat het evangelie, zoals we dat ook zo dadelijk zullen zien, is eerst voor de Jood en dan voor de heiden. En om een goed inzicht te krijgen over die rol van Israël, moeten we kijken naar die liefde en die heerlijkheid van God en hoe dat zijn formele beslag krijgt. Er moet iets formeels gebeuren. God kan wel uitspreken, ik heb je lief. En God kan ook wel uitspreken van, ik zal me verheerlijken door dit volk. Maar dat krijgt een formeel beslag. En dat formele verslag, dat is een verbond. God sluit een verbond. Hij sluit meerdere verbonden met Israël, maar het gaat te diep eigenlijk om daar vandaag vanmorgen daar veel op te in te gaan. Er zijn 6 of 7 verbonden gesloten met Israël, maar God sluit een verbond. En het is het verbond wat het volk beschermt. Moet u goed luisteren wat ik nu zeg. Als ik nadenk over ons huwelijk en ik denk na over de bescherming die dat geeft naar de kinderen. Wat heeft nu onze kinderen beschermd? Het ging niet altijd goed. We houden ontzettend van elkaar, maar als je getrouwd bent, en vooral in het begin, dan word je erg geschaafd aan elkaar. En het was ook zo, heeft het huis waar ze in woonden, heeft dat onze kinderen beschermd? Of dat ik werk had, heeft dat de kinderen beschermd? Of dat Rietje de keuze maakte om thuis te blijven en de kinderen op te voeden, heeft dat de kinderen beschermd? Nee. Wat de kinderen beschermd heeft, is het verbond wat wij gesloten hadden. We hadden een verbond gesloten met God, dat alleen de dood zou dat kunnen scheiden. Het verbond was de bescherming van ons huwelijk. Het verbond was de bescherming van ons gezin. Het verbond was de bescherming van onze kinderen. En nu zie je ook dat God hier een verbond gaat sluiten. In Exodus 24, daar moet je thuis maar eens lezen, sluit God dat verbond en maakt die liefde formeel. En dat verbond, dat is sterker als de dood voor alle geslachten. En telt die verplichting, gaat er eigenlijk zo komen. En hier zie je eigenlijk Exodus 24. Ik kom zo dadelijk op dat, zeg maar, dat onvoorwaardelijke verbond. Exodus 24 kun je nog als een voorwaardelijk verbond zien. Want Exodus 24 is een als-dan verbond. Als Israël dit doet, dan zal God doen, dit doen. En uiteindelijk is de vreugde, daar hebben we afgelopen zondagavond over gesproken, is de vreugde van dat verbond, als iedereen van de partijen zich daaraan houdt, de vrede, de shalom. Maar de inhoud van dat verbond, dat wordt eigenlijk beschreven in Deuteronomium 16, 26, vers 17 tot 19. Dan zegt de Heere God, zegt, heden hebt u de Heere doen verklaren dat hij u tot een God zal zijn. Dat u in zijn wegen zult gaan en dat u zijn verordeningen, zijn geboden en zijn bepalingen in acht zult nemen. En dat u zijn stem zult gehoorzamen. En de Heere heeft u heden doen verklaren dat u voor hem een volk zult zijn en zijn persoonlijke eigendom is. zoals hij tot u gesproken heeft. En dat u al zijn geboden in acht moet nemen en dat hij u één plaats zal geven hoog boven de volken die hij gemaakt heeft. Tot lof, tot een naam, tot sieraad en dat u een heilig volk zult zijn voor de Heere uw God zoals hij gesproken heeft. Wat houdt dit nu in? Als je dit zo bekijkt. Wat houdt het nu in? Wat de Heere God verklaart, is dat hij Israël tot God zal zijn. Dat het volk zijn eigendom is en dat het hem tot een volk zal zijn. Dat betekent dat de Heere God heel zijn liefde, heel zijn vermogen op Israël zal richten. En dat hij, als hij de God van Israël zal zijn, dat hij het zal beschermen, hij zal aanvoeren, dat hij het zal leiden, dat hij het zal beschermen en dat hij het zal zegenen. Dat de Heere God de herder zal zijn die nog slaapt, nog sluimert. En dat had een enorme impact, omdat ook toen al ze ontzettend omringd waren met heidendom wat eigenlijk wat te kampen had met grote rampen. En de andere kant was de verplichting van het volk, dat het volk zou God gehoorzamen, op hem vertrouwen en geen andere afgoden hebben. En dit verbond wat hier gesloten werd in Exodus, in Deuteronomium en wat slaat op Exodus 24, dat komt voort uit het verbond wat God gesloten had met Abraham en Isaac en Jacob. Daar zegt God, er was maar één voorwaarde, dat Abraham in een ander land moest gaan wonen. En daarna komen er onvoorwaardelijke beloftes. Terwijl, zeg maar, in Exodus 24 is er nog sprake van een voorwaardelijk verbond, terwijl aan Abraham is een onvoorwaardelijk verbond gesloten. En wat zie je dan eigenlijk gebeuren in het verloop van de geschiedenis? Zie je een ontstellend verval. Israël pleegt trouwbreuk. Telkens volgt die roep van dat ze andere goden willen dienen. En steeds weer opnieuw volgt die oproep tot bekering. God blijft het volk liefhebben. Hij blijft alles doen om het volk Israël om de ondergang te voorkomen. En dan zie je eigenlijk in de Bijbel een paar dingen gebeuren. Het eerste is, er worden profeten worden gestuurd om het volk te waarschuwen voor de ondergang. Er worden vijanden worden gestuurd om het volk terug te brengen. Er worden natuurrampen gebruikt om het volk terug te brengen. Er worden zegeningen gebruikt om het volk terug te brengen. En je ziet dat God vergeeft, God verdraagt, God verwijt, maar niets baat. Israël vergeet het verbond en stort zich eigenlijk in de ondergang van de ballingschap. Maar door dat hele verhaal heen, door die hele geschiedenis heen, gebeurt er iets heel bijzonders. En dat is namelijk, er is steeds weer opnieuw in het hele Oude Testament zie je dat er een hoop is. Een diepe hoop. De eerste hoop is dat er een nieuw verbond zal komen. Een nieuw verbond. Een nieuw verbond wat gesloten wordt door de Heer Jezus en het volk. Een nieuw verbond. Dat verbond wat dan eigenlijk gesloten wordt, dat wordt als volgt beschreven. Ik weet dat ik heel veel teksten gebruik en ik hoop ook dat die meeloopt. Want het is gewoon een onderwerp waar je niet zomaar eventjes uit de losse pols iets over kunt zeggen. Want dan ga je de mist in. En ik hoop dat die met me meegaat. Want het is de moeite, echt de moeite waard om daar inzicht in te hebben. Omdat we alleen al, weet je, ik heb me echt heel veel moeite gedaan. Ik heb enorm veel preken geluisterd, al eigenlijk weken. Ik heb veel gelezen. Ik kreeg een prachtig boek van Koos Hollander over verborgen profetieën. Ik heb met vrienden gesproken. Ik heb met Israël gecorrespondeerd. Daar zal ik zo dadelijk eens over lezen. En ik weet, het is een thema, als ik wat dieper in de Bijbel ga, dan is het vaak zo dat ik zie dat mensen afhaken. Maar dat is gewoon ontzettend belangrijk. Haak niet af, want het heeft een intense diepte voor jezelf, voor je geloof. Als je daarin echt inzicht krijgt en dat je de moeite neemt om het te begrijpen waar God nu mee bezig is. Dat je de diepte begrijpt van dat nieuwe verbond. Want weet je, het punt is gewoon dat we denken, het nieuwe verbond, dat is een verbond tussen de heidenen en God. Dat is gewoon onzin. Het nieuwe verbond is een verbond tussen God en Israël. En wij mogen daarbij zijn. Als je daar inzicht in krijgt, dan is er ook intense, gepaste bescheidenheid. Je ziet eigenlijk dat Paulus de hele Romeinenbrief eruit schrijft. Dat hij zegt van ben eens bescheiden als heidenen. Want het verbond dat ligt niet tussen jou en God, tussen de heiden en God. Het is een verbond tussen de Heere God en Israël. En Efeze 2 laat zien dat die scheidingsmuur, en dat is een geheimenis, dat wij als heidenen erbij mogen komen. Dat die scheidingsmuur is weggehaald. En dat verbond, dat wordt als volgt beschreven. Ik zal u uit de heidenvolken halen. Het gaat dus over Israël. Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. En ik zal u naar het land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Het gaat over Israël. Dan, wedergeboorte. Hier zie je de wedergeboorte. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en uw hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vader gegeven heb. U zult het volk voor mij zijn. Ik zal een God voor u zijn. Wedergeboorte. Een nieuwe verbond. En het grote geheimenis is dat dat verbond wordt gesloten tussen Israël en zijn zoon als vertegenwoordiger. Eigenlijk is het een verbond tussen de Heere God en zijn zoon uit Israël. Want er was niemand waardig. Abraham, dat kon hij geen. Als je kijkt naar het verbond wat de Heere God eigenlijk sluit met Abraham, dan zie je eigenlijk dat Abraham niet de partner is waarmee hij een verbond sluit. Want je ziet daar, als dat verbond gesloten wordt, er worden zeg maar dieren in midden gehakt. En er wordt een rij genomen. En dan gaat God alleen door dat offer heen. Abraham volgt daar helemaal niet, die slaapt. Het is God eenzijdig die een verbond maakt. Vanuit zijn liefde. En hier zie je dat hij een verbond nu sluit met een vertegenwoordiger van de mensheid. Met de tweede Adam. Met Jezus Christus. En van daaruit komt er een wedergeboorte. En dan zie je ook dat je een verschil eigenlijk moet maken tussen het volk en hoe je aan dat verbond deel gaat nemen. Je moet een verschil maken tussen de liefde voor het Israël. En God heeft het hele Israël lief, het hele volk. Maar niet heel Israël zoals het is. Zal tot behoudenis zijn. Dat was ook al een gedachte in de tijd van Jezus. Er staat dat Jezus komt tot de zijnen. De zijnen zijn het hele volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 11 vers 11. Hij komt tot het hele volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En in de tijd van Jezus dacht men ook al, dat men hoorde men ook al en dacht men ook al, dat men behouden was doordat men een kind was van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als dan een leraar komt uit de Joden, Nicodemus, in die nacht, Johannes 3, vers 16, Johannes 3 moet u maar eens lezen, dan komt hij en dan zegt hij, hoe kan ik het koninkrijk Gods binnengaan? En dan zegt Jezus, hoe kan nou een leraar van de Joden mij dat nu vragen? En dan legt hij hem wedergeboorte uit. Dan legt hij hem Jeremia 31, vers 31 uit. Dat hij wederom geboren moet worden. Johannes de Doper die zegt, die heeft diezelfde thematiek. In Matthäus 3, vers 9 en 10, dan zegt hij, ik denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Er is geen behoudenis op grond van afkomst. Of er is geen behoudenis op grond van een besnijdenis of een religieuze handeling. Of dat we de wet houden. Daar is de redding, de behoudenis, die ligt daar niet in. En wat Johannes de Doper hier laat zien, dat is dat God is zelfs in staat om van stenen kinderen te maken door wedergeboorte te geven. Het ligt niet in je afkomst. Het ligt niet in het houden van de dingen, in het religieuze, ook niet voor de Joden. Er moet een wedergeboorte plaatsvinden. Galaten 3, vers 29, die benadrukt dat. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgename. Weet je, en dat is zo ontzettend belangrijk, dat we die verbinding, aan de ene kant is het zo dat we volledig achter het volk moeten staan, bekeerd of onbekeerd. We gaan niet alleen maar achter de mensen staan die Jezus hebben leren kennen. Want het hele Oude Testament spreekt over dat volk. En natuurlijk hebben we een intense relatie met diegenen die Jezus kennen. Maar ik denk dat het heel erg essentieel is dat christenen kleur gaan bekennen en zeggen, oké, dit volk is niet bekeerd. Ze zijn op weg, God gaat zijn doel. Hij gaat daarmee op pad. Hij heeft het lief. Hij laat daar zijn heerlijkheid doorzien. Dat is zo ontzettend belangrijk dat hij daar... Ik heb daar ook zelf heel lang mee zitten worstelen. Hoe zit dat nou? Moet ik alleen de christenen in Israël liefhebben? Moet ik de Messias beleidende christenen liefhebben? En hoe zit dat dan met Israël die Christus niet beleiden, die hem zelf afweren? Daar is ook een antwoord op, dat gaat te diep. Maar de Bijbel laat zien, het hele Oude Testament laat zien, dat we ook voor het volk een passie moeten hebben. Want God heeft een passie voor het volk. Ik heb me tot een van de dingen die ik me eigen heb gemaakt, is dat ik lief heb wat God lief heeft. Ik vraag niet meer waarom. Het is niet meer interessant. Als ik zie, God heeft het volk lief, heb ik dat volk lief. En natuurlijk is het zo, dat je daarmee niet zegt dat je alles goedkeurt. Want de Bijbel die staat vol met beloftes, maar de Bijbel staat vol met oordelen over Israël. De Bijbel, Gods woord, is hartstikke duidelijk. We hoeven niet goed te keuren wat God niet goedkeurt. Maar er is wel iets in mij waar ik zelden over spreek, maar er is echt een diepe liefde voor dat volk. En daarmee zeg ik niet, ik keur dat goed. En ik heb er ook niet vaak over gesproken, omdat er zo verschillend over gedacht wordt. En ik zie soms gemeentes klappen op dat onderwerp. Dus ik houd me daar verre van soms. Maar het boek heeft me daartoe gedwongen. God heeft me daartoe gedwongen. 70 jaar Israël dwingt ons om een standpunt te gaan innemen. Het punt is gewoon, je ziet dat Nederland zich aan het terugtrekken is. De hele wereld is zich aan het terugtrekken. En wat overblijft, zijn de christenen over de hele wereld. Die zullen een standpunt moeten gaan innemen. En het komt erop aan. En zie je dan wat God lief heeft. En God heeft dat plan. Hij heeft een plan voor Israël, hij heeft een plan met de gemeente. En dat plan, dat als dat niet zo zou zijn, dat God niet trouw is en zijn beloftes niet nakomt, zijn verbond breekt, dan geef ik geen fluit meer om onze behoudenis. Dan kan ik nergens meer naartoe. Dan weet ik het niet meer. Maar dat is niet zo. Want God is trouw. Hij is vol van liefde. Ik heb met Albert en Esther, dat zijn de zendelingen die we steunen in Israël. Die doen daar gemeentestichtend werk. En toen heb ik Albert heb ik een mail gestuurd. Een iets langere mail, maar ik geef de hoofdpunten eigenlijk alleen maar aan. En als u die mail, ik zou u graag die hele mail willen doorsturen, want dat is een prachtige mail. Ik heb hem de vraag gestuurd. Ik heb hem verteld dat we met een preekserie bezig zijn. En dat we nu aan de liefde voor Israël zijn gekomen. En toen zei ik, geliefde Albert en Esther, ik vraag jullie, zouden jullie enkele belangrijke redenen kunnen noemen waarom de gemeente die bestaat uit de heidenen zoals wij, betrokken zouden moeten zijn bij Israël? Weet je, als ik antwoorden zoek, dan ga ik meestal naar de mensen die de kosten dragen. Die geven je de echte antwoorden, want die hebben er veel voor over. Die hebben leven zeg maar, opgegeven, hier de cultuur opgegeven. En als ik antwoorden wil, dan zoek ik iemand die een hoge prijs heeft betaald. En deze mensen betalen een hoge prijs. En toen kreeg ik het volgende. De hoofdpunten noemen. Hij zegt, het eerste miel. Het is eerst Israël. Het evangelie is de kracht van God te behouden voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Blijkbaar had en heeft Israël de prioriteit als het over zending gaat. Ik vind het prachtig. De tweede, ze zijn door God uitverkoren om zijn volk te zijn. Paulus schrijft in Romeinen 11, vers 28, ze zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden, maar wat de verkiezing betreft geliefden om de vaders wil. Kijk, Israël, dat zie je ook in die brieven van Albert en Esther. Ze zijn vijanden, want ze zien in ons, en soms hebben we het er ook naar gemaakt. Als je de geschiedenis leest, dan huil ik soms. Als je kijkt naar de kruistochten in de naam van Jezus. Wat er allemaal gebeurt ook in de Tweede Wereldoorlog. Ook hoe de kerken daarbij betrokken zijn. Dat er zelfs nu geschreven wordt dat het een zonde is dat die staat Israël bestaat. Ik weet niet of u dat gelezen heeft, maar dat zegt de Rooms-Katholieke Kerk. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk de vervangingsleer aanhangt. Wij zijn als gemeente van Jezus Christus vervangen die Israël. Dus als je dat gelooft en denkt, dan is het zo dat je Israël terzijde schuift. En Israël, de niet bekeerde Joden, die vinden ook daarin een reden, en we hebben ze reden genoeg gegeven, om het evangelie af te wijzen, om Jezus af te wijzen. En ze staan er vijandig tegenover. Maar Romeinen 11, vers 28 zegt, weliswaar dat ze het evangelie betreft, zegt Paulus, zijn ze vijanden, maar wat de verkiezing betreft, geliefden onder de vaders wil. Het zijn nog altijd, ondanks dat ze het evangelie afwijzen, geliefden Om de Vaders wil. Zoek het op thuis. Romeinen 11, vers 28. Het derde, als wij als gelovigen uit de heidenen hebben een tweede kans om het gelaat van Israëls Messias te laten zien. Wat is dat toch subliem opgeschreven door Albert. Wij hebben de tweede kans. De eerste kans, Jezus wordt uit Maria, een Joodse vrouw, geboren uit een hemelse vader. En hij kwam tot de zijnen en ze hebben de zijnen niet gekend. En nu mogen wij het gelaat van Christus laten zien. Wij die hem kennen als onze Heer. Het is een tweede kans in deze generatie. Wat is er voor wat betreft de christendom ten opzichte van Israël veel verkeerd gegaan, schrijft hij in het verleden. Blijkbaar hebben Joodse mensen nog steeds het idee dat wij, de gelovigen uit de volkeren, geloven dat God zijn volk verlaten heeft. Het wordt niet alleen geloofd, het wordt ook verkondigd. Terwijl in het Nieuwe Testament juist het tegenovergestelde staat, Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Als kerk uit de heidenen hebben we nu de kans om de vooroordelen ten aanzien van het onder andere het Nieuwe Testament weg te nemen. Wij als gemeente van de Heer Jezus in die zin stenen uit het verleden op kunnen ruimen, is dat niet geweldig? Het vierde wat hij noemt is een groter perspectief. Luister. Natuurlijk is ons persoonlijk eeuwig behoud voor ons het belangrijkste. Weet ik mij verzoend met God door de Heer Jezus? Weet ik mij geborgen in zijn bloed? Is voor mij een plaats in het Vaderhuis? Dingen waar we ons in en over kunnen verheugen. Toch hebben nogal wat kerken en gemeenten, naar mijn bescheiden mening, de neiging om alleen maar zichzelf te kijken. Wat zijn mijn gaven? Hoe ontvang ik een zegen? Enzovoort, enzovoort. Allemaal goede dingen uiteraard. En toch, ik denk dat het belangrijk is om alles te zetten in een groter perspectief. Ik bedoel, ongeveer 3/4 van de Bijbel gaat over Israël. Blijkbaar neemt het onderwerp Israël een belangrijke plaats in Gods heilshandelen in met de wereld. En de profeten staan bol van, ja ook van oordelen over Israël, maar bol van profetieën. Die gaan over Gods plannen met zijn volk. Ik sla een stukje over omwille van de tijd. Hij zegt, recht doen aan Gods woord, dat we de dingen niet moeten stelen van Israël, maar dat het dus eigenlijk gaat, dat we moeten kijken wat is voor Israël en wat is voor de gemeente. En het zesde, veel te danken aan Israël. Christen, ze zijn als takken geënt op de tamme olijfboom, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief. Israël is de boom en wij zijn de takken. We hebben Gods openbaring, de Bijbel, via Israël ontvangen. We hebben de Heer Jezus via Israël ontvangen. We hebben de apostelen via Israël ontvangen. Het evangelie is vanuit Jeruzalem naar de wereld gegaan en dat betekent dat Israël onze oudste broeder is. Wie Israël loslaat, zag de tak af waar hij zelf op zit. Ik heb daarna heb ik 14 mei opgezocht. 1948, het is zo prachtig dat je kranten kunt lezen die toen gedrukt werden. En 15 mei 1948. Die zijn gedigitaliseerd. En toen zag ik het nieuws van, laat eens maar zien, het nieuw Israëlitisch weekblad. Het einde van de ballingschap. 14 mei 1984. En in dat artikel staat het volgende. We bestaan niet dankzij, maar ondanks hen. 1948. Je moet zich even naar de tijd. Israël is de staat Israël is gesticht. En dan schrijft een Israëliet een artikel en die zegt: wij bestaan niet dankzij, maar ondanks hen. In 1948 denk ik dat het de hele wereld was. Ondanks hen. Als je kijkt wat toen gebeurde, als je kijkt hoeveel Joden eigenlijk getransporteerd zijn vanuit Nederland naar de Balkan, daar ben ik echt niet trots op. Alleen al naar Nederland. Als ik kijk naar Polen, 3,2 miljoen mensen, Joden, woonden in Polen. Ik geloof dat er 20.000 over waren. Ongelooflijk. Als je kijkt, ik ken de getallen in Nederland niet, maar ik weet wel dat het schrikbarend is. Ik zal ze eens opzoeken voor je. Schrikbarend. Wat er eigenlijk aan Joden gedeporteerd werden naar de concentratiekampen. 115.000. 115.000 uit Nederland. Gereformeerd Nederland. Rooms-katholiek Nederland.
Ja. In België roept die weinig, in Frankrijk heel weinig, in Italië ook weinig. In Nederland was de ergste.
Ik heb daar ook wat van gelezen, omdat wij vanuit de traditie alles grondig doen. En ook vanuit die grondigheid zijn heel veel mensen aangegeven. Maar toen kwam ik op een tekst. En daar wil ik mee eindigen. Morgen, dan vieren ze 70 jaar Israël. En ik kwam op een tekst, die heeft me diep ontroerd. En ik denk, ik heb de indruk dat het over deze dag gaat. Wat Jesaja schrijft, in Jesaja 66, vers 8. Ik denk dat hij schrijft over 14 mei 1948. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden? Sorry. Zou een land geboren kunnen worden op een dag? Zou een volk kunnen worden in één keer? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen. Of ze heeft haar zonen al gebaard. Wat toen gebeurde, had ze weer gaan niet. Wat nu gebeurt ook niet. Ik ben ontzettend dankbaar dat we als gemeente evenwichtig met die dingen omgaan. Ik ben ontzettend dankbaar dat we echt Israël lief hebben zonder dat we uit balans raken. Ik ben ontzettend dankbaar dat we Albert en Esther steunen en dat zij het evangelie verkondigen. Want ik geloof dat dat de grootste liefde is die je kunt geven aan een volk wat zijn Messias zoekt. Dat je mensen steunt die daarin de roeping hebben van God, ook de prijs willen betalen. En gaan en gesteund worden door een achterban. En wij horen erbij. En dit zijn onze motieven. Wat ik u nu vanmorgen heb verteld. Dat zijn de diepste motieven waarom we ons uitstrekken dat we Israël het evangelie willen verkondigen. Ik wil graag even stil zijn. En een muziekteam ook vragen om al naar voren te komen. En laten we luisteren. Dus Sluit uw ogen en aanbid de Heere God. Sluit uw ogen en verheerlijk zijn naam van zijn trouw, zijn liefde, zijn geduld. Sluit uw ogen en aanbid hem, ook in dit lied wat nu gezongen wordt, om hem zo te naderen in die stilte, dat hij zo gewoon stil blijft en luistert naar dit prachtige lied.